Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Wat is het heerlijk om dat weer te zeggen.
Is heel fijn weer.
Ik heb wat lekkers voor je meegenomen.
Lekker wijntje.
En ik ben er eigenlijk al helemaal klaar voor. Deze keer gaan we het hebben over beursgang.
Ja, IPO, direct listing en een SPAC.
Ja, nou, dat zegt mij nog helemaal niks. Maar dat ga ik straks allemaal horen natuurlijk van jou. We hebben het over de Social Dilemma, die documentaire op Netflix.
Ja, heel interessant gesprek.
Daar weet jij natuurlijk alles van, maar jij bent ook zo'n type technologie.
Ja, dat zit heel dicht bij mijn wereld. Ja.
Ben jij een psychologisch beïnvloeder, Pim?
Nou, zo hard durf ik niet te zeggen. Ik weet er wel een hoop van af.
Je weet hoe het moet. Nee, kijk, dat is het belangrijkste. En we hebben het over beleggingsidentiteit. Want wie ben je nou eigenlijk als belegger?
Ja, wie ben je nou? En we hebben de eerste voiceberichtjes.
Oh ja, die komen aan het eind. We gaan eerst beginnen.
Gek hoor, om een weekje te missen.
Ja, ik hoop ook niet dat dat luisteraars het ons heel erg kwalijk nemen.
Ik heb wel zelfs een mailtje gekregen met daarin echt met caps lock van waarom geen show?
Jeetje. Ja, en wat heb je toen teruggezegd?
Nou, daar heb ik nog niet op gereageerd.
Oké, ik was een beetje geïntimideerd. Ja, maar goed, relevante vraag. Waarom geen show? Ja, omdat ik in Italië was.
Ja, dat snap ik. Lekker man. Ja. Hoe was het?
Het was echt fantastisch. Ik was al een tijdje niet geweest, maar ik ben vroeger wel veel in Italië geweest. En het gebied dat dus ja onder Genua, dus aan de Middellandse Zee, een beetje boven in
ja,
Italië.
Dicht bij Monaco, toch?
Dicht bij Monaco, ja.
Ben je daar nog geweest?
Nee, natuurlijk niet. Nee, het was daar echt mooi zat. Het is wel bijzonder, want het is daar zo ontzettend groen, dat je denkt van, het regent het hier de hele dag. En nou heeft het inderdaad ook wel een paar dagen geregend. Ook echt, dat het met bakken uit de lucht kwam en het bleef maar flitsen en onweren. Maar daar hou ik dus stiekem wel van. Ja, en de laatste 4 dagen hadden we heel veel zon.
Oh, lekker.
Lekker bij de zee. Ja, ik zal maar niet over het eten beginnen, want dan zijn we sowieso een dag verder. Oh ja, ik heb wel een belofte ingelost.
Oh, kijk.
Ze hebben daar dus bij de bakker, heb je van die hele grote vaten waar je je wijn uit kunt tappen. Oh. Kost 2 euro voor 1,5 liter.
Kijk, dus, dat zijn goede prijzen.
Dat heb ik natuurlijk niet voor je gehaald.
Oh, oké. Okay.
Maar een andere wijn.
Nou, voor de luisteraar, er komt nu wat uit de tas.
Ja, yeah. Deze heb ik uitgekozen op het etiket. Wij vrouwen, als we naar de supermarkt gaan of naar de wijnhandel, dan kiezen wij altijd iets uit op het etiket. Dus zet er een leuk.
Maar wat is het voor wijn?
Versta je Italiaans?
Nee.
Oké. Okay. Questa bottiglia con... Oh, niet. Oké. Okay. Ja, wat is het? Barbera. Dat is typisch van die streek. Barbera.
Maar het is rood.
Het is rood, ja. Want ik dacht, volgens mij moet ik met jou met een rode aankomen.
Ja, nee, dat klopt.
Alsjeblieft. We hebben nou een
traditie gestart. Dus elke keer als iemand op vakantie gaat, dat... Nou, dat we wat meenemen.
Lijkt me een heel goed idee, maar ga je nog een keer op vakantie binnenkort?
Ja, mag het nog een keer?
Ja, van mij mag je. Maar jij neemt als je gewoon vrij neemt, want jij hebt de afgelopen week dus ook een beetje vrij gehad.
Ja, ja.
Jij hebt, je hebt er niet voor gekozen om ergens heen te gaan. Dat is toch een beetje je eigen schuld?
Ja, nee, ja, dat klopt. Het is ook wel een beetje lastig om nu weg te gaan in deze tijd.
Nee, klopt. Maar ja, goed, ik wou nog één ding wel. Ik heb een beetje over het leven zitten nadenken en zo. Dat doe ik altijd als ik op vakantie ben. Het komt ook vooral door als ik heel veel ga lezen. En ik lees gewoon romans en andere levens. En dan word ik heel erg geïnspireerd om zelf ook iets met mijn leven te gaan doen. Krijg ik bijna een soort van ambitie. Ik weet niet wat het is. En toen heb ik besloten dat ik part-time boswachter wil worden.
Part-time boswachter?
Ja,
oh,
part-time
cool.
Boswachter, part-time podcast maken. Ik weet niet of dat heel makkelijk is.
Is
dat
dit
maakt
nou eigenlijk
uit.
Een nieuwtje? Dat je nu je baan gaat opzeggen?
Nou,
dat
zo concreet is het nog niet. Nee, ik ben nog niet.
Je weet dat
werk
we heel veel bereik hebben en dat dit dus nu
is het
overmorgen bij jouw baas terechtkomt.
Ja, misschien knip ik het dan alsnog uit. Okay. Of toch niet? Nou goed, dat was mijn reflectie. Heb jij nog gereflecteerd?
Ja, ik heb ook over nagedacht. Ik heb natuurlijk ook een soort van vakantie gehad. Geen podcast betekent ook even wat meer tijd voor mij. Ik denk dat is niet iets wat ik speciaal nu deze week heb gedaan, maar iets waar ik natuurlijk al heel lang mee bezig ben, is een beetje, ik noem het mijn beleggersidentiteit. Mm. Dus ja, wie ben ik nou als belegger?
Ja.
Wat is nou mijn verhaal als belegger? Dus als ik 30 jaar terugkijk, waar sta ik voor? Wat is mijn eigen strategie die heel dicht op mezelf zit? Want
heel dicht op jezelf, want je hebt wel natuurlijk gewoon een eigen identiteit. Maar moet dat verschillend zijn van een beleggersidentiteit? Moet je dat scheiden of kan dat ook op elkaar lijken heel erg? Nou, sta je anders in het leven als belegger dan als gewoon
nou,
mens?
Nou, ik denk niet. Ik denk dat je... Het moet heel erg vanuit jezelf komen. Het is heel intrinsiek.
Het is een afgeleide ervan.
Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook heel erg in het verlengde ligt dat je nu erg over duurzaam beleggen hebt. Over impact beleggen is nu steeds meer een populair woord aan het worden. Kijk, dat komt toch heel erg vanuit jezelf. En kijk, bijvoorbeeld waarheid bestaat natuurlijk niet. Het is eigenlijk maar een perceptie, jouw perspectief op zaken. En dat is natuurlijk ook hoe jij leeft, wat jij belangrijk vindt. Ben je een minimalist, hou je erg van consumeren. Nou, zo kan je natuurlijk allemaal tegenstellingen bedenken.
Ja.
Maar je identiteit als belegger, dat is er zeker. Of je nou wil of niet. En ja, ik ben er erg naar op zoek. En dat is ook, ik twijfel constant nu, al heel lange tijd, van waar ben ik nu mee bezig? Is dit wel iets... Waar ik me comfortabel bij voel de komende 30 jaar.
Dan heb ik nog even een vraag voor je. Want als je nou een typetje zou moeten kiezen uit de maatschappij, iemand met een typische identiteit, dus bijvoorbeeld een zakenman, een bankier, of een hippie, of een boswachter, of wie dan ook, of wat dan ook, iets met een duidelijke identiteit, wat zou jij dan zijn?
Nou, dat ik dus juist niet één specifieke identiteit heb. Niet die hele duidelijke... Ik vind mezelf juist een combinatie van heel veel verschillende typetjes. Ik denk dat niemand is één iemand. En een boswachter heeft in zijn gezin weer een heel ander typetje dan als het gaat om veel meer landelijk beleid.
Dat is waar.
Iemand heeft wel eens een keer gezegd dat uiteindelijk is iedereen in zijn gezin, dus in een hele kleine kring, is heel erg links en een socialist. En is eigenlijk heel erg op hele grote groepen juist onwijs rechts en veel meer een soort van kapitalist. Hoe kleiner de groep is en hoe meer dichter je mensen naar je toe hebt, hoe meer je wilt delen en samen lasten wil dragen. Maar hoe groter de groep wordt, hoe meer je bent voor het individu.
Maar wil jij één typetje worden dan?
Nee, ik denk dat juist naar op zoek ben is van... Ik ben een unieke combinatie van allerlei typetjes. Dat uitzicht natuurlijk ook heel erg in een strategie en in en in natuurlijk aandelen.
Heb je al iets meer duidelijkheid de laatste tijd gekregen in waar je naartoe wilt?
Nou, ik merk dat ik wel een soort van me verantwoordelijk voel om ook op een goede manier te beleggen. Dus een beetje dat impact, noem je dat een impact investing. Maar daar moet ik nog veel meer van afweten van wat houdt dat nou precies in. En ik merk gewoon dat ik heel erg gefrustreerd word door de soort van de simpelheid in hoe nu duurzaam beleggen wordt gezien. Dat als je in olie zit, dan is dat slecht. En als je in tabak zit, dan is het slecht. Maar dat zijn een soort van de maatschappelijk negatieve bedrijven. Maar ik denk dat er in een laag eronder, wat onzichtbaar is, waar misschien nog veel meer schade zit, wat alleen nog niet maatschappelijk wordt geaccepteerd of gezien.
Bijvoorbeeld?
Nou, ik denk een heel suiker bijvoorbeeld vind ik namelijk een heel groot voorbeeld. Dat wordt maatschappelijk nog steeds niet gezien als een extreem groot probleem. En misschien is dat probleem wel veel groter dan tabak. Ik weet het niet.
Ik ook niet, maar
een ander ding is, ik denk, wij gaan het ook zo krijgen over de social dilemma. De moderne slotmachines.
Oh, ja.
Ja, zijn die misschien niet veel maatschappelijk en sociaal nog veel erger dan bijvoorbeeld een olie?
Ik heb wel zin om het daar met je te over.
En dat zijn allemaal vragen waar ik heel erg veel mee bezig ben. Nou, het is heel makkelijk namelijk om soort van achter de meute aan te lopen en dan bijna niet verder kijken dan je neus lang is dan van oké, olie komt uit de grond en er komt CO2 is slecht. Tabak is slecht voor ons en slecht. En dat is soort van maatschappelijk geaccepteerd slecht.
Ja.
Maar ik denk, als je belegt voor 30 jaar, dan wil je niet alleen maar bezig zijn met de problemen die nu heel obvious zijn en heel maatschappelijk geaccepteerd. Maar dan wil je eigenlijk ook al bezig zijn met welke problemen zijn er eigenlijk al, maar die worden nog niet maatschappelijk gezien.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat ook een stukje twijfel is, die denk ik elke beginnende belegger wel heeft. En ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik ga dat natuurlijk de komende maanden denk ik wel gewoon blijven delen.
Yeah.
Als ik daar steeds meer duidelijkheid over heb voor mezelf.
Ja. En dan herinner ik mij van de laatste aflevering, die misschien een beetje ingewikkeld was, toen we het hadden over intrinsieke waarden, dat je vandaag intrinsieke waarden deel 2 wilde gaan doen, maar ik zie toch iets anders staan op mijn briefje. Dus misschien heb je hier even wat uit te leggen.
Ja, ik heb dus deze aflevering wel uitgewerkt, dus deel 2. Maar ik heb best wel ook wat reacties gekregen over deel 1, dat het best wel lastig was, dus, dat je, om het goed te begrijpen, en dat er eigenlijk heel naslagwerk erbij moet hebben. En ik, nou ja, deel 2 is nog veel complexer. En ik merk gewoon berekeningen uitleggen via audio is gewoon super lastig. Dit werkt gewoon niet goed. En ik vind het eigenlijk zonde.
Ben ik wel een beetje met je eens.
Dit medium podcast is hier gewoon niet zo heel goed voor geschikt. En dan wil ik eigenlijk ook niet dat we het toch in proberen te proppen. Dus ik ga gewoon over nadenken hoe ik dit op een andere manier kan doen.
Oké, nou, ik zal in de tussentijd vast camera-apparatuur aanschaffen. Dan wanneer jij er klaar voor bent. Dan ben ik er ook
Oké. Hoe zijn jouw edit skills?
Ik kan video monteren.
Oké.
Ja joh, alle markten thuis.
Oh, kijk.
Oké, maar waar gaan we het wel over hebben?
Ja, we gaan het hebben over een beursgang.
Ja, ik zie inderdaad beursgang. En dan zie ik allemaal afkortingen. IPO, DPO en SPAC.
Ja.
En SPAC.
Ja, SPAC is vooral de laatste tijd veel in het nieuws gekomen. Nou, en er komen nu heel veel, worden heel veel IPO's aangekondigd. En dat komt vooral door, je wil natuurlijk naar de beurs in zo goed mogelijk klimaat, economisch klimaat, want dan kan je het meeste geld ophalen. Dat is vooral nu deze periode, vooral in technologie. Dus er zijn gigantisch veel technologiebedrijven of technologie-gerelateerde bedrijven of een beetje corona-proof bedrijven die nu naar de beurs gaan.
Nee, maar precies, want laten we voordat we naar die afkortingen gaan, dan even, waarom gaan bedrijven nou precies naar de beurs? Ik heb jou wel eens horen zeggen, heeft niet altijd voordelen. Het is ook echt een flink gedoe.
Ja, ik denk dat het zorgt namelijk voor heel veel extra werk. Je moet natuurlijk kwartaal rapporteren. Je moet een heel team hebben die dat voor je doet. Ja. Je ligt natuurlijk onder een vergroot glas. De hele dynamiek in een bedrijf verandert.
Je verliest misschien ook een beetje eigen zeggenschap.
Dat klopt. Maar dat heeft ook namelijk heel veel voordelen. En ik denk de grootste reden waarom mensen naar de beurs gaan is dat je gewoon makkelijker toegang krijgt tot kapitaal. Maar eigenlijk misschien wel de meest belangrijke voor de meeste bedrijven is dat je kapitaal ophaalt.
Ja.
En een ander ding is dat het ook een manier is om te verzilveren van aandelen van vroege investeerders, werknemers, eigenaren. Als je 10 jaar lang een bedrijf gebouwd hebt en je gaat naar de beurs, dat is gewoon het eerste moment dat je flink kan cashen.
Je hebt toch pas aandelen als je naar de beurs gaat?
Nee, helemaal niet. Het enige wat de beurs doet is keert geen aandelen. De beurs zorgt dat de aandelen publiek verhandelbaar zijn.
Oh, dus daarvoor heeft elk bedrijf eigenlijk al.
Nou ja, als iemand het bedrijf opricht, dan is die 100% eigenaar.
Ja.
Vaak zijn het bij werknemers opties die ze dan kunnen verzilveren. Maar vaak zonder zeggenschap. Maar technologiebedrijven hebben vaak ook early investors. Dus durfkapitaal die dan 10% van het bedrijf koopt tot 20%.
Ja.
En dan
dan
daardoor wordt. En er wordt vaak dus niet, dat is misschien een groot verschil, is je hebt namelijk twee vormen. Je kan namelijk aandelen verwateren.
Verwateren?
Ja, en dat houdt eigenlijk in dat je nieuwe aandelen uitgeeft.
Dus je lengt ze aan.
En dat is namelijk een heel groot verschil. Je kan aandelen verkopen en aandelen bijmaken. Het grote verschil is als je aandelen bijmaakt, dan gaat de cash de organisatie in, want de organisatie geeft ze uit. En als je aandelen verkoopt, dan verkoopt een eigenaar een x-percentage aan iemand anders. Dus het geld is dan ook voor de verkoper.
Ja.
Maar dat heeft de organisatie dus helemaal niks. Daar merkt de organisatie dus niks van. En ook nog een ander laatste voordeel waarom bedrijven naar de beurs gaan, is omdat het namelijk heel veel publiek bekendheid geeft. Er wordt veel meer over je bedrijf geschreven. Dat maakt gewoon het makkelijker, vooral als je grote klanten hebt. Dat geeft ook wel een beetje aan dat je wat betrouwbaarder bent.
Ja.
Omdat namelijk een partij die iets bij jou wil nemen, die kan namelijk ook in jouw cijfers zien. Die kan zien of je bedrijf gezond is. Je kan namelijk als leverancier bijvoorbeeld.
Je bent een serieus bedrijf en dat kun je laten zien op het moment dat je naar de beurs gaat.
Ja, en er zijn er eigenlijk drie vormen. Dan hebben we de IPO, de Initial Public Offering, de direct listing, en dat noemen we ook wel de direct public offering. Dus dat is de DPO.
Oké, dus niet de initial public offering, maar de direct public offering.
Ja, en daar zit namelijk ik ga het verschil straks uitleggen. En dan hebben we nu iets nieuws nog. Dat is niet helemaal nieuw, maar dat is nu vooral dit jaar heel populair geworden.
Ja.
En dat is de SPAC, en dat is de Special Purpose Acquisition Company.
Oké, beginnen bij IPO.
Laten we gewoon even beginnen bij het IPO. Ik denk dat een IPO is eigenlijk de meest traditionele vorm. En dat wordt altijd begeleid door een investment bank. Als het een hele grote beursgang is, worden er meer investment banks, maar het is vaak maar één. En dat noemen ze ook wel de underwriters. En het houdt eigenlijk basically in dat je hebt een bedrijf en daar gaat dan een investment bank even tussen zitten. En tussen de eerste kopers eigenlijk. Dus er gaat een investment bank tussen zitten.
Ze gaan het voor je regelen, een soort bemiddelaar.
Ja, je kan het zien als een tussenpersoon. Ja, ja. Een tussenpersoon kost geld.
Kosten.
Ja, 3-7%. Pakken ze vaak als fee.
Dus
van hoeveel totale prijs, hoeveel de aandelen verhandeld worden. En je moet het een beetje zo zien dat je gaat naar een investment bank toe als bedrijf. En dan zeg je, nou, ik wil 10% verkopen. En dit zijn mijn cijfers. En nou, wat eigenlijk dat de investment bank dan ook doet, is zorg dat alle cijfers op orde zijn. Dient dat in. En dan wordt je bedrijf gecontroleerd op allemaal cijfers. Of het allemaal goed eruit ziet.
Ja.
Je moet ook minimaal zo groot zijn en zoveel omzet hebben. Nou, als dat goedgekeurd wordt, dan mag je dus een IPO-datum communiceren. En dan gaat de investmentbank jouw bedrijf eigenlijk promoten bij alle instanties. Want het komt er eigenlijk technisch gezien op neer dat de investmentbank koopt eigenlijk, als je 10% wil verkopen, koopt jouw 10%. En die 10% verkoopt de investmentbank eigenlijk direct weer door aan instanties die dat willen kopen. En het zijn natuurlijk veel meer. Dus dat is eigenlijk een tussenpersoon.
Ja.
En
gemaakt gebruik van zijn eigen netwerk.
Ja, maar je als bedrijf zijn heb je eigenlijk wel de garantie dat alles wordt gekocht, want investmentbank koopt alles en die gaan daarna eigenlijk alles weer verkopen. En dan krijg je een soort van roadshow. Je houdt eigenlijk in dat je dan een hele lange, vroeger ging dat natuurlijk fysiek. Daarom heet het denk ik roadshow.
Ga je langs
alle instanties.
Dat gaat die investmentbank doen.
Ja, maar ook de CEO. Je gaat natuurlijk om je bedrijf te promoten. Dus je gaat zoveel mogelijk presentaties geven, je bedrijf in etalage zetten van het ziet er zo goed uit, we hebben de toekomst, het ziet er zo uit. Je gaat het zo positief mogelijk presenteren. En dan moeten alle instanties, aan het einde van de roadshow, die kunnen dan aangeven hoeveel aandelen ze zouden willen kopen en tegen welke prijs. En dan wordt er een soort van book of demand gecreëerd. Dus bij de investmentbank komen dus alle aanvragen binnen van ik wil zoveel aandelen kopen tegen die prijs. En uiteindelijk komt daaruit, daar komt een prijs uit. En dan kunnen ze het ook zien hoeveel vraag er is. Want als er bijvoorbeeld 1 miljoen aandelen worden uitgegeven en er is een book of demand voor 10 miljoen aandelen, dan kan de prijs natuurlijk omhoog. En dan wordt er op een gegeven moment een prijs bepaald en wordt het aangeboden aan de instanties. Als het aandeel super gewild is, dan willen natuurlijk, dan gaat de prijs natuurlijk omhoog. Maar het bedrijf wil er heel veel aan verdienen.
De investmentbank.
Die wil er aan verdienen. Maar kijk, de instanties, die nemen ook een risico. Want die kopen iets wat eigenlijk nog niet, ook heel erg op de woorden van de
verkopers zelf, die hun eigen product.
Dus die willen ook wel een soort van een risicomarge, dus een veiligheidsmarge inbouwen.
Ja.
Dus het is een beetje een spel waar iedereen aan wil verdienen.
Ja, dan lijkt het me dat die aandelen dan bijvoorbeeld al wat duurder zijn dan andere vormen van beursgangen.
Nou, dat zeg je goed. Iedereen wil eraan verdienen.
Ja.
En wie zit er onderaan de streep? Dat zijn natuurlijk de particuliere beleggers.
Ja.
Dus je kan eigenlijk bijna zeggen, je betaalt al te veel.
Altijd?
Ja, bijna wel. Daar komen ze ook nog op. Er zijn nog genoeg studies naar gedaan. Bijna altijd te duur. Dat grappige is dat de IPO staat ook wel voor iets anders.
Ja.
It is probably overpriced. Straks kom ik ook nog even op de vraag, moet je instappen op een IPO, ja of nee?
Ja.
Nou ja, we weten nu bijna het antwoord al, maar ik zal het nog even onderbouwen met een studie.
Oké.
Maar het belangrijkste is om te weten dat in een IPO, dan worden extra aandelen uitgegeven. Dus de huidige aandeelhouders verwateren en er wordt dus extra kapitaal in de organisatie gezet.
Ja.
Als belegger wil je natuurlijk weten, er komt dus extra kapitaal binnen. Dat kan natuurlijk echt over miljarden gaan. Wat gaan ze met die miljarden doen? Want daar zit natuurlijk de winst in de toekomst.
Yeah.
Dus hoe gaan ze die, als ze bijvoorbeeld in één keer 10 miljard ophalen, hoe gaan ze van die 10 miljard 20 miljard maken? Hoe gaan ze dat inzetten, dat geld? En dat bepaalt natuurlijk voor een heel groot gedeelte je rendement in de toekomst.
Yeah.
En dat zijn dingen die ik onwijs moeilijk vind om in te schatten bij een IPO. Je kent het bedrijf helemaal nog niet.
Nee.
Dus je weet helemaal niet wat ze met de kapitaal precies gaan doen. Nou, dan hebben we ook nog een direct listing. En dat is om erbij hetzelfde als een IPO. Er is eigenlijk alleen een heel groot verschil. De investment bank. is er tussenuit. En er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Dus de bestaande aandeelhouders, die gaan aandelen verkopen.
Okay.
Dat is namelijk een essentieel verschil. Er wordt dus geen kapitaal in de organisatie gestopt daardoor. Want de huidige eigenaar, dat kunnen natuurlijk de eerste werknemers zijn, dat kunnen de oprichters zijn, de vroege investeerders, die gaan dus aandelen verkopen. Dit is steeds populairder aan het worden. Ik denk dat het komt omdat namelijk er zo'n overvloed aan geld is. Technologiebedrijven zijn nu heel veel waar er steeds meer van komen. Daar zit heel veel venture capital in, dat is durfkapitaal. En daar is zo'n overvloed aan geld dat eigenlijk het naar de beursgang heeft dus niet meer als doel kapitaal om te halen, omdat er eigenlijk voor de beurs al een hele grote industrie is ontstaan waar je als organisatie geld op kan halen.
Ja, oké.
En dat een direct listing veel meer wordt gezien, is natuurlijk veel goedkoper. Echt veel goedkoper, omdat je die fee ook niet hoeft te betalen. En dat het eigenlijk meer de manier is voor bestaande investeerders om van je aandelen af te komen. Dus om je eigenlijk je vroege investering te verzilveren. En er is nog een ander heel groot voordeel. Je hebt namelijk niet te maken met lock-up periodes. Als je een IPO doet, dan zegt natuurlijk een investmentbank, zegt ja, je gaat extra aandelen uitgeven, maar wel op voorwaarde dat je de komende 180 dagen geen extra aandelen meer mag uitgeven of verkopen. Dat de investmentbank dan weet dat aandelen die zij gekocht hebben, dat ze dat ook op een veiligere manier de markt op kunnen brengen.
Okay.
En kijk, in de direct listing heb je namelijk al die voorwaarden niet.
Nee.
En dat maakt het soms voor zittende aandeelhouders veel interessanter. Want als de prijs namelijk heel hard omhoog schiet na de eerste weken of maanden, en de zittende aandeelhouders, die hadden eigenlijk helemaal geen plan om te verkopen, omdat het aandeel in één keer verdubbelt. Dat kan prima natuurlijk in een korte tijd verdubbelen.
Ja.
Dan denken die investeerders van, jee, maar wacht even, nu het verdubbeld is, ga ik wel mijn aandelen verkopen, een gedeelte. Dus daar is het voor investeerders is het veel gunstiger.
Ja. Heb je een voorbeeld van bedrijven die op een van deze manieren naar de beurs zijn gegaan?
Ja, Slack. Dat is een Microsoft Teams kennen heel veel mensen.
Die hebben DPO gedaan.
Ja, de direct listing.
Ja.
En de Spotify, nou, dat kent iedereen wel.
Ja.
Nou ja, Microsoft Teams, dat kennen heel veel mensen nu die met Microsoft werken. Maar dat zijn gewoon letterlijk een kopie van Slack.
Ja.
Dat is tegenwoordig alles wat Microsoft, Apple en Google kopiëren. Gewoon alles van kleinere bedrijven. Maar ik denk dat het toch ook wat interessant is om toe te voegen dat de soort van de price discovery. Want waar ga je dan een prijs op bepalen? Dus je hebt natuurlijk dan twee punten die je moet zeggen. Hoeveel aandelen ga ik beschikbaar stellen? Maar omdat je geen lock-up periode hebt, kun je natuurlijk ook gewoon met een heel klein beetje aandelen beginnen. En je moet dus in eerste instantie een prijs bepalen. En dan krijg je dus op het begin een soort van price discovery op de beurs. Dus de aandelen worden verkocht en dat uiteindelijk.
Dus gewoon het spel tussen vraag en aanbod bepaalt dan hoe hoog de prijs.
Ja, en niet meer met een select groepje rijke instanties, vermogende instanties.
Oké, okay. Dus je bent automatisch iets eerlijker prijs. Van hoe mensen iets waarderen.
Ja, maar je moet wel een beetje zo zien dat het gaat ook wel een beetje om hoeveel aandelen zetten ze nou op de markt. En dus worden er beschikbaar gesteld. En wat je ook wel vaak ziet, daar moet je ook heel goed naar kijken. Ze beginnen natuurlijk vaak met een klein beetje aandelen. En als de prijs harder omhoog gaat, dan verkopen ze steeds meer. En dat als er dus meer aandelen beschikbaar wordt en de vraag blijft hetzelfde, dan op een gegeven moment gaat de prijs weer naar beneden.
Ja.
Dus dat is vooral begin in de beginjaren. Voor de eerste 2 jaar zit je gewoon in een hele moeilijke periode, denk ik, als particuliere belegger. Omdat namelijk een bedrijf gaat naar de beurs om zijn aandelen kwijt te raken. Dus die gaan best wel in een periode best wel wat aandelen lozen.
Yeah.
Dus er komen steeds meer aandelen. En dan moet die groei wel echt flink zijn.
Yeah.
Zodat dat geen invloed heeft op de koers. Daarom is het ook vaak heel bewegelijk. En je wil vaak lange termijn aandeelhouders hebben, wat ervoor zorgt dat als mensen niet het aandeel uitgaan. Bijvoorbeeld bij Apple gaan mensen verkopen dat bijna niet. Maar er worden wel steeds minder aandelen beschikbaar. Dan gaat de prijs gewoon automatisch omhoog.
En dan zeg ik nog een derde afkorting. De SPAC of de SPAC. SPAC. Was dat?
Ja, wat staat het voor?
Dat heb je al gezegd, hè? Special. Sorry. Ik weet het niet meer.
Oh, je weet het niet meer. Special Purpose Acquisition Company.
Je leest het zelf ook voor.
Uit mijn hoofd, hè?
Ja. Goed. Ga door.
Oké. Okay. Er wordt een bedrijf naar de beurs gebracht. En dat heeft één doel. En dat is een acquisitie doen. Dus het gaat een ander bedrijf kopen wat niet beursgenoteerd is.
Waarom zou je dat doen?
Ja, dit is eigenlijk de laatste tijd heel populair aan het worden. En vooral ook weer in technologie nu. En Ik denk dat het heel erg komt omdat er gewoon heel veel instanties die gewoon een overvloed aan geld hebben. En dan denk je, ja, wat moeten we met dat geld? We zien nu eigenlijk helemaal niet zoveel kansen. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan alvast een beursgenoteerd bedrijf oprichten. En ze stoppen daar dan bijvoorbeeld 500 miljoen in. Of een miljard, wat je daarin stopt. En je zet daar een bestuur op. En vaak doe je in dat bestuur een heel gerichte persoon of personen die heel gespecialiseerd zijn in een bepaald iets. Dus die SPAC krijgt een belofte, een richting. Dus we gaan zeggen, we gaan bijvoorbeeld een acquisitie doen in technologie en dan heel specifiek in de medische technologie. En zo krijg je een beetje een idee als belegger van in welke hoek ze een bedrijf gaan kopen. En je kan daar dus als particuliere belegger, kan je dus ook aandelen al van die SPAC kopen. Ja, je koopt dus eigenlijk, ja, je weet niet wat je koopt. Je koopt eigenlijk niks. Je koopt
een gok.
Het is een extreme gok, ja. En maar waarom? Ja, dan is natuurlijk de vraag, waarom gaan bedrijven naar de beurs via een SPAC?
Ja.
Want ze kopen natuurlijk een bedrijf dat niet beursgenoteerd is. En ze fuseren met dat bedrijf, waardoor het bedrijf wat niet gebeurt.
Of een soort parasiet.
Waardoor het bedrijf wat niet gebeursgenoteerd is, automatisch direct beursgenoteerd is.
Ja.
En dan die SPAC-naam veranderen ze op een gegeven moment naar de naam van het bedrijf wat ze gekocht hebben. En dan is het bedrijf beursgenoteerd. Dus je kan dus als bedrijf extreem snel naar de beurs.
Ja,
je hebt het hele proces van de beursgang heb je niet. Ja, dat is al gedaan.
Ja.
Ja, ik denk eigenlijk dat wat ik nu een beetje zie, welke bedrijven er gekocht worden. Het zijn vooral bedrijven die weinig winst maken. Maar ik denk dat die, er zit bijna geen vermogen in. Een IPO kost heel veel geld, want je moet 2 tot 7% ook afstaan. Je moet ervoor betalen. Dus het is eigenlijk een hele goedkope manier voor een bedrijf naar de beurs te gaan. Vooral bedrijven die bijna geen vermogen hebben. En volgens mij zijn het vooral bedrijven die vaak geen winst maken, maar wel heel erg een hype hebben. Dus dat de particuliere belegger dat heel cool vindt om te hebben, maar dat het eigenlijk gewoon puur qua data, als je puur naar data kijkt, eigenlijk helemaal niet interessant is.
Heb je een voorbeeld?
Ik denk dat Virgin Galactic is denk ik een hele mooie.
Wat is dat voor bedrijf?
Nou, je kent denk ik wel SpaceX van Elon Musk.
Ja.
Virgin Galactic is gewoon een concurrent, maar dan van Richard Branson.
Oh ja, Sir Richard Branson. Ja.
En dan hebben we ook Nikola Motor. Nou, dit is ook wel, die hebben we het laatst over gehad met die fraude.
Ja.
En het is flink gekelderd. Een soort van nieuwe Wirecard. Nou, dat zijn twee bedrijven die via een SPAC naar de beurs zijn gegaan. Allebei geen euro omzet. Dat zijn natuurlijk allebei bedrijven die dat het gewoon lekker doet bij de retail-investors, bij de particuliere beleggers. Ja, Virgin Collective heeft een hoge naam, wat is heel cool. Het is een soort van de toekomst, net als die Nikola Motors. Ja, dat zijn, volgens mij maak je meer kans om gewoon te wedden op een voetbalwedstrijd, denk ik dan op zoiets. Ik vind helemaal niks.
Nee, ik hoor het.
En dat zie je nu steeds meer. En ik denk een van de bekende SPAC-belegger is, het is Shamat Palihapitiya. Kan jij hem misschien uitspreken?
Ja. Oh, dit is een Indische naam.
Hij komt uit Sri Lanka.
Shamat Palihapitiya, dat is moeilijk.
Ja, nee, je hebt hem aardig goed gedaan. Hij wil eigenlijk de moderne Warren Buffett wil die worden.
Mm-hmm.
En hij is heel erg in
die
de technologie.
Wil dat niet, ja.
Hij zoekt ook onwijs veel de pers op de laatste tijd. Hij is ook een van de early investors in Facebook, ook ex-Facebook. En hij heeft al 6 verschillende SPACs gedaan, waarvan de 3 al actief zijn. Eentje van 300 miljoen, eentje van 500 miljoen, eentje van 1 miljard. En 2 heeft hij net opgezet. En daar gaat hij dus binnenkort wat mee doen. Ik denk dat je als belegger daar voor moet uitkijken.
Hoe jij hem nu al omschrijft, klinkt als een irritante vent.
Nou ja, ik ken hem niet zo goed. Ik ken hem eigenlijk helemaal niet.
Persoonlijk. Ik ook niet. Dat is natuurlijk weer mijn ongezouten mening, die zelden ergens op gebaseerd is.
Misschien komt het ook een beetje door de tijd, hoor. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de wat oudere investors, Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, dat zijn rustige mannen. Dat zijn ze nu, maar nu ze oud zijn, maar dat waren ze ook als je video's terugkijkt van 30 jaar geleden. En een beetje die nieuwe
Shamat.
Die nieuwe, een beetje de generatie investors die allemaal een beetje Warren Buffett willen zijn. Dat zijn gewoon hele andere investors, zijn wel heel erg een beetje blaaskaken. dat is misschien ook wel een beetje, dat is gewoon algemeen denk ik, samenleving breed, dat de mannen van vroeger waren gewoon, of het algemeen misschien wat netter, wat vriendelijker. Ik vind dat wel een heel mooi contrast af en toe. Denk, ja, misschien was die tijd toen niet zo gek.
Nee, zeker.
Ja, maakt het niet uit. dus ja, dat is eigenlijk een spak en dat zie je steeds meer. Ja. En
maar wat hebben beleggers hier nou aan? Wat moeten we hiermee? Is het nou slim om in een bedrijf te gaan zitten dat net naar de beurs is gegaan of niet?
Nou, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, het antwoord is qua rendement nee. Op de website zet ik ook even het linkje naar het onderzoek. Nou, er zijn heel veel onderzoeken. Als je vergoogelt, krijg je er heel veel naar voren. En het komt eigenlijk gewoon op neer dat bedrijven gewoon presteren gewoon minder goed dan beursgemiddelde. En dan pakken ze, doen ze een analyse van volgens mij 1 kwartaal tot met 40 kwartalen. En dat het over het algemeen gewoon overhyped is. En dat is natuurlijk wel met zulke statistieken. Er zijn natuurlijk bedrijven die heel succesvol zijn. Google, Facebook, die zijn naar hun IPO natuurlijk gigantisch hard gestegen. Er zijn natuurlijk altijd voorbeelden die het heel goed doen, maar er zijn ook altijd voorbeelden die het heel slecht doen.
Daar komt die.
GoPro, Twitter, Uber.
Die hebben het allemaal heel slecht gedaan.
Slack. Ja, nou ja, Slack is nu door corona iets weer omhoog gegaan. Maar dat zijn allemaal bedrijven die gewoon nog onder een beursgang prijs staan.
Okay.
En er zijn ongetwijfeld ook onwijs veel bedrijven die niet eens meer bestaan die een beursgang hebben gemaakt.
Ja.
Voor elk succes is wel een verliezer. Maar gemiddeld gezien doet dus een, ja, als je in alle IPO's zou beleggen, dan zou je een lager rendement dan de gemiddelde hebben.
Ja,
en misschien wel grappig om te zeggen, pas na 1 of 2 jaar is het verschil echt significant. Dus eigenlijk de tip is dan, ja, zit het gewoon even 1 tot 2 jaar uit.
Ja.
En dan is eigenlijk ook wel logisch, want dan is eigenlijk het kaf van het koren gescheiden. Dan zijn alle bedrijven die heel slecht zijn, vallen al af. En dan bedrijven die wat beter zijn, die krijg je veel meer inzicht in. En daar kan je dan ook instappen. Dan heb je misschien niet meer het eerste succes. Maar ja, het eerste succes staat ook voor risico. Hè? En dat is iets waar heel veel beleggers geen rekening mee houden. Dat ja, hoge winsten betekent ook vaak meer verliesmogelijkheid. Dus je risico is hoger. Dus dit past gewoon minder goed bij mij. Persoonlijk zou ik altijd natuurlijk even de kat uit de boom kijken.
Ja.
En misschien wel grappig om te zeggen dat in deze studie dat bijna alle IPO's gaan de eerste dag omhoog. Dus ze gaan als tip, als je dus in de IPO mee wil doen, doe dan de eerste dag mee. Verkoop het einde van de dag.
Even tijdelijk daytraden.
Dus dat was wel grappig. Maar over het algemeen blijf ik er lekker van weg.
En we kijken nog even de kat uit de boom.
Ja.
Duidelijk. Nu het leukste deel van deze aflevering. Ja, ik ben heel benieuwd. Er zijn 2 weken voorbij. Hoe staat het ervoor met de portfolio Dividend Tracker?
Ja, er is een hoop gebeurd.
Ja.
We zijn live.
Ja.
Er zijn gewoon in 1 keer 100 mensen ingegaan. En die maken er nu denk ik op dagelijkse basis gebruik van. En natuurlijk, een lancering is niet goed als er geen foutjes in zitten.
Nee.
Want dat zeggen ze bij startups.
Ja.
Als je niet schaamt voor je eerste versie, ben je te laat gelanceerd.
Oké. Okay.
We hebben de afgelopen 2 weken gewoon al langzaam foutje voor foutje opgelost. Dus,
wat goed.
Dus langzaam beginnen eigenlijk alle portfolios er nu goed uit te zien.
Oké.
En we zijn nu aan toe om de volgende stappen te zetten. Dus we gaan weer nieuwe dingen bouwen. Dus we hebben nu ook een roadmap openbaar gemaakt. Nou, een roadmap houdt in dat wij publiek bekend hebben gemaakt, nou dan in de community, wat ons ontwikkelpad is. Dus wat zijn de volgende onderdelen of functies die we gaan ontwikkelen, fouten die we gaan oplossen, zodat iedereen ook mee kan zien van wat gaat er de komende tijd gebeuren. En dan kunnen ze ook invloed op hebben van wat vindt, ja, dat we de volgorde aanpassen. Het is ook fijn dat de designer weer terug is van vakantie, want die was ook een paar weken weg. Dus we kunnen nu ook wat visuele updates doen. En we willen een duidelijke foutmelding maken als je een import doet vanuit je broker.
Wat een details.
En we gaan het responsive maken, dus voor mobiel en tablet ook gelijk.
Gesponsord?
Responsive.
Oh, aha.
Dat is een term die je gebruikt met productontwikkeling om iets werken te maken voor mobiel, tablet en desktop in 1 keer.
Wauw.
Dat heet responsive.
Ja, oké. Okay. Weer wat geleerd.
Weer wat geleerd, ja.
Hard aan het werk. Jij hebt nauwelijks vakantie gehad.
Ik heb er veel aan gedaan.
Ja.
En omdat we natuurlijk nu 2 weken hebben, hebben we heel veel nieuwe vrienden.
Ja. Zitten jullie er klaar voor? Daar komen ze. Romy, Tim, Berno, Jeroen, MDB, Dirk-Jan, Pieter, Bram, Niels, Donnie, Rick, Dirk, Yves, Daniel, Murk Wezen, Arno, Aniel, Koen, Klaas-Jan, Timothy, Marloes, René, Kasper, Nick, Wilmar, Thomas, Joep, Mauro, Stefan, Martine, Fred, Sahir, Richard, Nelis, Nathan, Ben, Maud, Lennart, René, Vincent, Joop, Jurre, Mirjam, Andreas, Remy, Felicity, Bianca, Peter, Jurien, Raymond, Max, Tanja, Moes, Stef, Tim, Christophe, Tom, Magali, Anne, Gennaro, Jan, Azza, Tom, Tom, Paul, Nico, Marijn, Eva, Wesley, Charlotte, Chris, Thijs, Dave, Dennis, Rachid, Matthijs, Arnold, Irene, Erik, Bart, Annemiek, Bas, Mike, Peter, Floris, Karin, Siete, Swijt. Jezus, wat een naam. Jezus staat er niet tussen trouwens, helaas. We wachten nog steeds op zijn steun. Joost, Dennis, Geert-Jan, Tjeerd, Martin, Mariska, Esmee, Robin, Judith, Q times 5, Chai, Richard, Stefan, Bart, Barend, Tijmen, Ruben. Nou, als je nu nog niet meedoet, dan ben je echt in de minderheid, geloof ik.
Ja, dan een hoop nieuwe mensen, hè?
Ja, nee, leuk dat jullie allemaal erbij zijn, jongens. Welkom.
Ja, heel leuk.
We houden jullie op de hoogte.
Ja.
En dan gaan we over naar de orde van de dag. Wat is het nieuws?
Ja, het nieuws.
Er staat een documentaire op Netflix. Die heb je mij aangeraden. Die heb ik natuurlijk braaf gekeken. De Social Dilemma. Even kort dan. Wat is dan de Social Dilemma? Dat is dus een documentaire uit Amerika. Dat is heel duidelijk, ten eerste. Die erover gaat van ja, hoe social media erop gericht zijn om nou ja, zoveel mogelijk onze aandacht van ons te onttrekken en naar zich toe te trekken. En hoe ze dat allemaal doen en alle psychologische processen die daarbij een rol spelen en hoe ze ons brein manipuleren eigenlijk. Daar gaat de documentaire over. En wat voor ja, negatieve effecten dat heeft op mensen zelf, op hun ja, mentaal welbevinden, maar ook op een samenleving en de maatschappij als geheel.
Ja.
En ja, als je die documentaire kijkt, dan schrik je misschien wel een beetje.
Ja, ik weet waarom ik dit naar heel veel vrienden heb doorgestuurd, omdat dit is voor mij niet nieuw. Dit is voor mij al heel lang bekend. Ik heb hier zelfs tijdens mijn studietijd zelfs nog, ik studeer al heel lang niet meer, hier zelfs al een keer een onderzoek naar gedaan en over geschreven.
Naar social media je leven verpest eigenlijk.
Ja, ik moest daar ook een video over maken tijdens mijn studie. En wat ik toen als video heb gemaakt, is dat je bij een bakker binnenkwam. En dan had ik allemaal kaartjes in allemaal broodjes en croissantjes en taartjes gestoken.
Ja.
En dan had ik erbij gezet, je moet betalen door 4 likes te geven of door te vertellen wanneer je voor het laatst wat gestolen hebt. Het concept is dat als je iets wil kopen in de bakker, bij de bakker, dat je iets van jezelf moet geven. Iets delen. Iets delen van jezelf, wat eigenlijk niet publiek bekend is. Dat was mijn visualisatie van mijn idee.
Leuk.
Om eigenlijk inzichtelijk te maken dat als je dit normaal zou doen bij een bakker, dat je echt denkt, ja, zoek het lekker uit.
Ja, waarom moet jij dat van mij weten?
Ja, en dan ga ik wel naar een andere bakker doen, maar dat dit online dus gewoon normaal zaak van de wereld is.
Ja.
En dat je daar niet eens, sterker nog, je hebt het niet eens door.
Nee, omdat je denkt, ik zit achter mijn eigen computer.
Dit is in technologie heel erg bekend.
Ja.
En ik ben ook bij heel veel conferenties geweest en ik denk, het grappige is, het begon denk ik in ongeveer 2012, 2011... Toen waren alle conferenties die gingen over hoe kan je nou als maker van producten mensen hooked krijgen. Er zijn zelfs boeken geschreven over psychologieboeken. Hoe kan je mensen bijna manipuleren, sturen naar dat mensen jouw product zo lang mogelijk gaan gebruiken.
Daar moet ze verslaafd maken.
Ja, daar ging eigenlijk, het woord verslaafd werd natuurlijk nooit gebruikt, maar daar gingen eigenlijk alle conferenties over. Okay, dat noemen ze dan gebruiksvriendelijkheid, user experience.
Ja.
En dat is denk ik, heeft jarenlang zo geduurd. En op een gegeven moment kwam er een kantelpunt.
Ja.
Toen kwamen de eerste, had je dus een aantal conferenties waar het heel erg dubbel was. Had je de mensen die heel erg de nadelen van technologie lieten merken, wat de impact op mensen is. En aan de andere kant waren er nog steeds heel veel praatjes over, dit moet je doen om zoveel mogelijk mensen jouw app te laten gebruiken. En dat is nu helemaal geturnd, dat het eigenlijk alleen maar, alle conferenties in mijn industrie gaan nu alleen maar over, hoe kan je als designer en als developer een verantwoordelijkheid pakken? Hoe kan je nou niet werken met dark patterns, wat Booking alleen maar doet?
Wat is dat? Dark patterns?
Ja, dat noemen we dark patterns. Dat je mensen, de psyche van een mens zo goed kent en dat je daar misbruik van maakt.
Ja, ja nou dat is natuurlijk het probleem. Ja, maar dat ze zeggen dus, ja, het is eigenlijk een soort Dr. Frankenstein, weet je wat, die heeft dat zo'n monster gemaakt. Maar dat heeft natuurlijk gewoon, die slechte intenties zijn er niet geweest. Maar dat zijn we nu wel gaan inzien.
Ja, ja. Dat weet ik niet hoor. Maar ik ben eigenlijk heel
benieuwd. Je denkt wel dat er slechte intenties zijn.
Voordat ik mijn mening geef, ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Wat vond jij van de documentaire? Wat is er bijgebleven?
Nou, oké. Wat mij een beetje stoort aan de documentaire is dat het zo activistisch is. Dat ik meteen al weet van tevoren, oké, ik ga nu een verhaal horen wat heel erg anti is in elk opzicht. In een notendop is het dat ook. Je ziet een paar hippies, een paar woke millennials die ervaring hebben bij het bedrijf zelf. En die zeggen allemaal dat er existentiële dreiging is. Dat ons voortbestaan van de mens wordt bedreigd door social media. En natuurlijk, zoals het ook een goede Amerikaanse shockdoc betaamt, krijgt kapitalisme de schuld. De kapitalisme is het grote kwaad.
Ja, maar kapitalisme aan zich krijgt natuurlijk niet de schuld.
Nou, dat hoor ik er wel in terug.
Ja,
oké. Nou goed, dus, en dat vind ik dan weer een beetje vermoeiend. En dan weet ik ook meteen dat het niet helemaal objectief is natuurlijk. Maar ik denk zeker dat het een heel belangrijk punt is wat ze maken. En dat mensen daar echt veel bewuster van moeten worden. Van hoe erg ontwrichtend het is op een mensenleven.
Ja, ik denk dat het als gewone gebruiker van die platform moet je denk ik even loslaten dat ze met je meekijken. Want dat kan je nog heel erg onschuldig vinden. Van, ik heb niks te verbergen. Ja. Maar dat is niet wat ze doen. Ze beïnvloeden je. Met de data dat ze hebben, gaan ze een prognose maken van jouw gedrag. En alles aan doen om die prognose uit te laten komen. Dus met andere woorden, ze beïnvloeden jouw gedrag.
Ja.
En dat is iets wat je moet realiseren. En dus niet dat ze jou volgen. Want dat is iets wat ze helemaal niet erg vinden dat het sentiment is.
Nee, oké. Dus ja, precies. Ze willen je ook je daadwerkelijk op een bepaalde manier gaan laten gedragen. Ja.
Ze laten jou zo gedragen dat het voor hun het meeste oplevert.
Ja, en ik vind wel dat die documentaire dat daarin heel polemisch sterk is, omdat te laten zien en hoe dat precies gebeurt en hoe dat werkt. Dat vond ik ook wel echt shocking.
Ja, je moet altijd zo'n cadeau net een beetje vanuit mijn bril zien van, het is natuurlijk wat activistisch. Het moet een punt duidelijk maken en het is Amerikaans. En ik heb ook best wel veel mensen zeggen, ja, maar dit wisten we toch al vanuit de tech. En het, natuurlijk allemaal waar. Maar zulke soort documentaires heb je wel nodig om een beetje reuring te krijgen. Dat er misschien maatschappelijk een keer een gesprek over komt. En het is een beetje, als je dit dan teruglegt op de discussie van het klimaat. Maar dan niet nu, maar terug naar 10 jaar, 15 jaar geleden. Toen had je ook een heel erg een discussie van waar heel veel mensen eigenlijk zoiets van, nou, er is niks aan de hand, waar hebben we het over? Dat er tegenpartijen waren, mensen die vonden dat het helemaal niet zo was. Maar het was nog heel erg een verspreid beeld. En ik krijg heel erg een déjà vu naar toen, maar dan met dit. Ja. Ik denk, weet bijna zeker dat als we dit gesprek nu over 10, 20 jaar terugluisteren, dat je echt denkt, wat ben ik naïef geweest. En waar je vooral naar moet kijken is dat de makers van deze producten, en dat vond ik het meest schrijnende stukje uit de hele documentaire, en dat was al heel lang bekend, dat alle grote makers van al deze producten hebben verbieden hun kinderen überhaupt een scherm tot hun 12e. Kijk, het gaat zo diep dat jij denkt dat je hebt niet eens door, je bent niet eens bewust van je eigen gedrag, en dan krijg je ook nog iets voorgeschoteld wat een prognose is op jouw gedrag.
Dat is zo. Ja.
Maar dat betekent eigenlijk, jij denkt dat jij dus iets stuurt, dat jij dus dat jij zelf sturing hebt wat je consumeert en alles. En hoe je, en het is wat je consumeert is hoe je denkt. Maar dit is dus helemaal niet zo. En dit is, maakt het dus zo, je verliest gewoon de controle op de toevoer, dus de wat je consumeert. En dat maakt het zo extreem gevaarlijk, totaal geen besef hebt. En een kinder hersenen, die zijn nog zo aan het ontwikkelen, die hebben nog totaal geen besef.
Nee.
Die worden dus nog gemaakt als een kind aan het groeien is. En die wordt dus automatisch dus ook gemaakt door het algoritme. We hebben geen idee wat voor impact dat gaat hebben.
Ja, we kunnen heel moeilijk nog, nou ja, we kunnen steeds beter eigenlijk inzien wat dat doet met kindertjes.
Ja, ik weet niet wat je er nog mee moet nu, maar dit gaat nog veel meer een groot vraagstuk worden.
Ja.
En het gaat niet over een jaar, twee jaar, maar dit gesprek gaat de komende 15 jaar steeds meer gevoerd worden.
Het is wel grappig dat jij zelf als dus user experience developer persoon zegt van, ja, ik weet niet wat jij ermee moet nu. Van, ja, nee, ik ook niet. Als iemand zou moeten weten wat wij hiermee moeten, dan moet jij het wel zijn, Pim.
Nou ja, het beste wat je kan doen is, ten eerste, zet al je notificaties uit op je telefoon.
Ja,
alles.
Dat is sowieso goed. Ja.
Gewoon alles uitzetten.
Aanraden.
Gewoon niks aan hebben. Dus dan heb je al één ding heel erg gewonnen, is dat jij zelf bepaalt wanneer jij je telefoon gebruikt of niet. Een andere tip is, verwijder alle apps en ga alles naar een website toe. Makkelijkste tip, waardoor je de drempel verhoogt om die apps te gebruiken. Ga maar eens je Instagram-app op een andere plek neerzetten. Ik kan je nu vertellen, je gaat nu een paar, ik heb dat een keer gedaan, gewisseld naar mijn parkeren-app, en ik opende gewoon 3 keer per dag mijn parkeren-app. Het is, ja, maar zo ver gaat het. Je moet
heel automatisch.
Je moet heel bewust zijn met je, hoe je daarmee omgaat. Je moet echt blokkades gaan creëren voor jezelf. Want dat is wat diegene ook zei.
Ja.
De maker van het algoritme, die zei zelf, ik wist hoe slecht het was en ik trapte er toch elke keer weer zelf in. En dit is zo goed is het.
Ja. Dat vond ik wel nog een van de meest treffende dingen in de documentaire misschien. Is dat de enige industrie die de klanten ook gebruikers noemt, dat is de drugsindustrie. Dus je bent een gebruiker op social media en je bent een gebruiker in de drugsindustrie.
Ja.
Vond ik wel een goeie. Dat is wel waar. Nou goed. Jij wilde dit heel graag bespreken, maar waarom precies? Want wat heeft het met beleggen te maken?
Ja, het is natuurlijk niet direct met beleggen.
Moeten we het ook altijd over beleggen hebben? Ik vind dit eigenlijk
nou,
ook
heel interessant. Het is onze podcast, dus wij bepalen waar we het over hebben.
Ja.
Waarom ik persoonlijk gaat me dat heel erg aan. Dus daarom vind ik het leuk om het erover te hebben.
Ja.
En ik denk wel dat een groot gedeelte van alle succesvolle beleggingen zijn wel bedrijven die dit algoritmes en zo goed snappen.
Ja.
En dit geeft ook aan, als we nou puur gewoon naar rendementen kijken, waarom deze bedrijven die dit goed toepassen, waarom die zo extreme winstgevend zijn en extreme geldmachines zijn.
Dus, ja, dat wordt een heleboel duidelijk inderdaad.
En het is hierom, ze kunnen gewoon gedrag van mensen beïnvloeden. En dan kan je natuurlijk letterlijk alles aan de man brengen.
Ja. Maar nog één ding op het documentaire niveau dan, als je kijkt hoe iets gemaakt is, hè, vanuit mijn media ogen. Ik vond dat stukje fictie tussendoor heel irritant. Dat verhaal, wat opeens van, dat is ook weer typisch Amerikaans, hoe ze dan gaan uitleggen hoe dat allemaal impact heeft op een gezin, een fictief gezin. Dat vond ik gewoon heel irritant.
Ja, ik snap
en ook een beetje tegendraads werken bij mij, want dan heb ik echt het idee, Milou, je wordt geïndoctrineerd. Dit moet je vinden, dit gebeurt, het is allemaal verschrikkelijk.
Nou, ik heb het idee dat ze dat heel erg doen om, denk ik, de meer gewone burger te bereiken, om het begrijpbaar te maken, anders wordt het te veel documentaire-achtig.
Dat denk
en dan
ik ook.
Krijg je maar een heel select, hoogopgeleid groepje dat er naar kijkt.
Goed, nou, als het helpt, dan vind ik het prima.
Maar ik snap een beetje. Maar er zijn ook meer documentaires hierover, dat zijn gewoon echt... Echt documentaire, hele platte kost. Die kan je ook kijken.
Oh, nou zet even een linkje op de website.
Ik zal eens kijken,
Als je het kan vinden, makkelijk. En anders niet. Portfolio. Zijn we eraan toe?
Ja.
Ja, hè?
Geen transactie. Ik moet wel zeggen, ik had tegen mezelf dat ik ongeveer 2000 euro per maand aan transacties zou doen. Nou, dat heb ik eigenlijk nog steeds niet gedaan deze maand. Die ga ik nog wel doen. Dus ik neem dat gewoon mee naar de volgende transactie. Dus ik ga dat wel. Ik haal wel dat schema aan.
Mm-hmm.
Ik heb 248 euro dividend ontvangen. Van 8 verschillende bedrijven. Dus in 2 weken tijd. En mijn portfoliowaarde is 156.300. En dat is, we hebben natuurlijk een aflevering gemist. En dat is ongeveer net zoveel als de vorige aflevering, dus van 2 weken geleden.
Ja.
Maar dat is in die 2 weken tijd wel een hoop gebeurd.
Oh.
Want ik ben volgens mij echt wel 5.000-6.000 euro gezakt. En ondertussen weer op hetzelfde punt uitgekomen. Dus
wow.
Er zit wel in de afgelopen 2 weken wel een dipje gehad. Maar ik ben eigenlijk weer op hetzelfde punt als 2 weken geleden.
Er is dus niks gebeurd.
Het lijkt nu alsof er niks gebeurd is.
Oké. Okay. Ja, ook wel eens lekker. Er is gewoon niks gebeurd. Dan kunnen we meteen door naar de reviews. En dan gaan we onze eerste audio.
Ja, we hebben een oproepje gedaan. En hebben 2 mensen gehoor aangegeven.
Ja, bedankt daarvoor. Even kijken. Zullen we beginnen met Brecht?
Ja.
Okay.
Hey Milou en Pim. Kunnen jullie misschien nog eens even een goed argument geven waarom het niet slim is om zomaar aandelen te kopen die ook YouTubers kopen? Want mijn broer doet dat namelijk. En tot nu toe heeft hij alleen nog maar winst gehaald. Zijn aandelen zijn nog alleen nog maar verdubbeld. Maar ik vind het gewoon niet slim om klakkeloos te kopen wat YouTubers ook kopen. Maar ik kan die discussie met mijn broer natuurlijk nooit winnen, omdat zijn aandelen nog maar het goed hebben gedaan. Maar daarom kunnen jullie een goed argument geven, zodat ik wel die discussie kan winnen. Dat zou ik heel fijn vinden. Dankjewel, dag. En zeker een goede podcast blijven maken eigenlijk. Of ja, deze podcast is natuurlijk goed, maar zeker blijven doen, want ik vind het superleuk. Doei!
Leuk, ja. Den Belgische.
Ja, leuk hè?
Ja.
Ja.
Wat zou je zeggen?
Ja, discussies over rendement zijn gewoon vrij nutteloos als je het over een hele korte periode doet. En als je discussies over rendement hebt, moet je ook als risico meenemen. Want als je natuurlijk al je geld in één aandeel doet, en je hebt daar, toevallig kies je de winnaar. Je had Adyen gekozen en had je 120% groei dit jaar gehad. Ja, maar weet je hoeveel risico je dan gelopen hebt? En misschien een ander ding is nog dat ik vermoed dat zijn broertje is gestart na half maart. En al die YouTubers die praten alleen maar over, ik heb zoveel euro winst op Ando X en de next big SPAC, de 7 grootste snelst groeiende groeiaandelen. Ja. Het zijn allemaal van die clickbait titels. En die zitten vooral allemaal in die technologiehoek. Ja, en op dit moment is het gewoon zo dat je kan letterlijk gewoon kiezen willekeurig Nasdaq-aandeel. En je pakt daar gewoon 50% rendement op bijna. Sterker nog, soms wel 80% rendement als je vanaf half maart begonnen bent. Dus een beetje alles wat je koopt in die hoek, geeft gewoon een hoop rendement.
Ja, wat lekker is, maar... Ja,
kijk, beleggen gaat niet over een korte periode om even rendement te pakken. Ik weet 100% zeker, als jouw broertje de komende 5 tot 10 jaar alleen maar achter YouTube wil leggen, dat hij bijna geen rendement gaat hebben. Want dit is gewoon puur geluk. En je moet het een beetje zo zien dat we nu in een golfbeweging zitten, waar als je een mandje zou hebben met aandelen, dat er bijna alleen maar groene ballen in zitten. Alleen maar groene aandelen. Dus bijna alles wat je koopt is succesvol. Maar dat is toevallig nu in die cyclus. En we gaan ook weer langzaam naar een periode toe. En dat is de moeilijkste periode. En die is ook het langst. Dat is de middenperiode. Waar dus als je niet op de top zit en niet op het dal, waar dus de verschillen het kleinst zijn eigenlijk. Want nu zijn de verschillen extreem groot tussen de winnaars en de verliezers.
Ja.
Echt extreem groot. De technologie en de banken bijvoorbeeld en de vastgoed en de olie, die verschillen zijn echt gigantisch. Dat is nu zo. Maar we gaan ook straks een hele lange periode in waar je gewoon in het midden blijft zitten. En dan zijn alle mandjes, die zijn 50% gevuld. 50% rood, 50% groen. En dat is de periode waar de verschillen worden gemaakt. Want dan is de kans in één keer heel groot dat je een verliezer koopt. En dan moet je weten wat je doet. Dan moet je weten wat je koopt.
Ja, nee, precies.
Dus dat is één ding. Dus je kan, die discussie kan je beter maar gewoon verleggen. Zeg gewoon tegen je broertje, komende 5 jaar of 10 jaar, dan gaan we eens kijken hoe we ervoor staan. En ik denk dat je ook wel een heel grote moet zien. Ik heb even gekeken naar welke aandelen een beetje op YouTube allemaal... Ik heb gewoon even gekeken naar welke titels ik allemaal zag. En dan zag ik natuurlijk Tesla, Virgin Galactic, Nikola, Carnival Corps en Snowflake en zo en NIO, al die bewegelijke aandelen. Maar als ik dan kijk naar de beta, dat is de bewegelijkheid vergeleken met het gemiddelde. 1 is het gemiddelde en ze scoren allemaal een beetje 1,5, 1,6. Dus dat betekent dat het een 0,6 factor meer beweegt dan de markt. Dus dat betekent als de markt dus naar beneden gaat, dan gaat dus deze aandelen met een hogere factor naar beneden.
Yeah.
Dus die bewegelijkheid, die is enorm voor deze aandelen. Dus ook omhoog. Maar die gaan ook weer een keer naar beneden.
Yeah.
En dan gaan ze ook hard naar beneden. En dan is natuurlijk de vraag, nu stap je toevallig in een goede tijd in. Een beetje na corona, alles gaat omhoog. Maar wat nu, als je nu in deze periode in een nieuw aandeel stapt? En die gaat straks 20, 30, 40 cent naar beneden. Ik ben wel benieuwd hoe je broertje er dan bij zit.
Ja.
Kijk, uiteindelijk iemand die meer rendement heeft, die heeft altijd gelijk. Alleen dat die moet er wel, de makkelijkste altijd als iemand over rendement praat. Oké, maar welk risico heb je daarvoor gelopen?
Ja.
Dus dat, ik weet niet of je daar wat aan hebt.
Ja,
maar het allerbelangrijkste is, ga gewoon lekker eigen koers varen. Ja. Ga je vooral niet vergelijken met andere mensen.
Nee.
Doe waar je je comfortabel bij voelt.
Ja, maar als je broertje, dat snap ik heel erg, voor een grote fout wil behoeden. Maar die wil niet luisteren, omdat die denkt van risico,
ja, boeien. Maar elke belegger betaalt leergeld.
Ja. Nou, misschien jouw broertje dan iets meer dan de andere.
Maar ja, misschien ook weer niet. Misschien,
misschien gaat het
misschien
wel
is hij wel een hele goede belegger en heeft hij er heel veel oog voor.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook.
Ja, waarschijnlijk wel als je YouTube-filmpjes kijkt ervoor. Nog een geluidsfragment en deze komt van Ramon.
Hoi Pim en Milou, ik heb een vraag. Ik ben namelijk 16,5 jaar. En ik heb zin om te gaan beleggen. Ik heb het hier met mijn ouders en mijn opa en oma over gehad. En die zijn het volledig met mij eens. En dankzij jullie podcast heb ik ook een hoop kennis opgedaan. Ja, kijk, ik wil niet heel veel risico nemen. Want het zijn natuurlijk wel mijn spaarcenten. Maar ik vind het toch zonde om dat stil te laten staan. En daarom dacht ik, dan ga ik gewoon in een wereldwijde ETF zitten. Is mijn risico goed gespreid? Alleen mijn vraag voor jullie is dan, welke broker raden jullie aan? Want de Giro, zoals jullie weten, is niet geschikt voor minderjarigen. En omdat jij ook een rekening hebt geopend voor je nichtje, dacht ik, nou Pim, dan zal jij er wel verstand van hebben. Dus ik hoor graag antwoord. Ga zo door.
Waar zou die vandaan komen? Beetje Fries? Ja, ik denk het niet helemaal. Ik weet het niet. Maar niet uit. Ja, een minderjarige belegger.
Ik heb niet de rekening op het naam van mijn nichtje geopend. Ik heb hem geopend op de naam van mijn zusje. Omdat de Giro op dit moment nog geen nog niet de mogelijkheid heeft om een... dat is nu tijdelijk even stopgezegd. Omdat volgens mij wat technische dingen die ze nog moesten fixen aan het aanmelden. Maar dat gaat waarschijnlijk wel weer open, denk ik, volgend jaar. Dus ik heb eigenlijk nu besloten om het van mijn zusje te doen. En omdat het nog vrij lage bedragen zijn. Het gaat nu om 1100 euro. Valt het allemaal nog onder de schenkbelasting. Dus en omdat het kernselectie is, is het voor mij heel makkelijk om nu gewoon op mijn zusjes naam te doen. Op het moment dat het kan, open ik een rekening voor mijn nichtje. Dus zo heb ik dat nu opgezet. Maar als je dat niet zou willen, dus als je niet op de rekening van je ouders zou willen, dan kan je wel een account maken bij Bing Forward. Dat is volgens mij een van de weinige waar je een account kan aanmaken als minderjarig. Moet je wel toestemming krijgen van je ouders, maar heb je wel een beleggingsrekening voor jezelf.
Ja.
En dan kan je wel voor mijzelf, ben je vrij om aandelen te kiezen. Is wel wat duurder, maar... En als je in andere mogelijkheden zijn, Meesman en Rebeco Kids, dat zijn wel echt een beetje... dan kan je niet echt aandelen kiezen, maar dan kies je fondsen.
Oh ja,
dus okay. Dat is wel beleggen, maar minder vrij.
Ja.
Maar geef wel aan dat die graag het liefst gewoon in een wereld ETF kan hebben. Dan kan je ook in een fonds stoppen natuurlijk.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de opties die je kan doen.
Oké. Okay. Nou, dank voor het uitzoeken, Pim. Wat gaan we volgende week doen?
Ja, we hebben een mailtje van Jeroen gekregen en die wilde graag een verdieping in het beleggen met ETF. Het was een heel lang mailtje en ik vond het eigenlijk heel mooi voor een onderwerp.
Ja, wel een goed idee.
Ik denk dat we daar nog een hoop over kunnen vertellen en dat het ook heel interessant is voor een hoop luisteraars. Dus we noemen het Portfolio Management met ETF's.
Ah, oké, okay. Nou, dan wens ik jou veel succes met de voorbereiding daarvoor.
Nou, dankjewel.
Sluiten we af.
Ja.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei.